Hoi, voordat we beginnen met deze aflevering van Over Dwarse Zaken, eventjes een korte mededeling. Deze aflevering hebben wij opgenomen met Sander Schimmelpenning, hij is columnist bij de Volkskrant. Af en toe kan het gesprek redelijk ingewikkeld worden, dus sommige woorden of ideeën die staan uitgelegd in de omschrijving van deze aflevering. En hier kun je ook linkjes vinden naar artikelen waar we naar verwijzen tijdens het gesprek. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je altijd even een appje sturen of een mailtje sturen naar over@dwars.org. Veel luisterplezier!
Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister.
Daarvan vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Overdwarse Zaken.
Leuk dat je luistert naar Overdwarse Zaken. Ik ben Gijs.
En ik ben Manuela.
Dit keer hebben we hoog bezoek te gast, Sander Schimmelpenning. En waarom zeg ik hoog bezoek? Nou, Sander is van adellijke afkomst. Hij besefte zich dat hij en anderen door een goede afkomst voordelen hadden ten opzichte van anderen. En toen hij zag dat die ongelijke kansen een kloof in de samenleving veroorzaakte, besloot hij er een televisieserie over te maken, Sander en de Kloof. Omdat hij ook iets wou doen aan die kloof, schreef hij een boek, Sander en de Brug, waarin hij 5 oplossingen geeft om die kloof te dichten.
Maar Sander is ook zeker niet zonder zijn nodige controverse. Het komende uur, althans we proberen het binnen een uur te houden, gaan we hem dan ook het hemd van het lijf vragen over zijn ideeën over onder andere het startkapitaal, part-time werken en zijn favoriete onderwerp zichzelf.
Ja. Sander, jij belt nu in vanuit Zweden. Je woont daar namelijk voor een langere tijd. Je wordt vader. Gefeliciteerd. Hoe gaat het met je Zweeds eigenlijk?
Ik volg lessen. En het gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Ik ben niet helemaal tevreden, moet ik zeggen. Ik vind, het valt me een beetje tegen hoe snel het gaat. Ik heb ooit in Italië gestudeerd een jaar en ik pakte dat Italiaans toen veel sneller op. Dat kan er ook mee te maken hebben dat ik gewoon ouder begin te worden. En dan wordt het gewoon moeilijker, zo'n nieuwe taal je eigen maken. En ik heb ook toch weinig noodzaak om Zweeds te spreken. Dus ja, mijn hoop is gevestigd op mijn dochter, dat die toch mij zal dwingen om wat meer tempo achter dat Zweeds te zetten. Want ik kan prima lezen en ik kan ook eigenlijk heel goed mensen verstaan. Maar zelf echt een beetje goed me uitdrukken, hè, los van dingetjes bestellen in restaurants en de hele basale dingen. Ja, lukt nog niet echt en dat vind ik heel frustrerend, want ik ben natuurlijk wel iemand die veel met taal bezig is. Dus dat moet beter.
Ja, dat moet beter inderdaad. Nou, goed. Je televisieserie, die gaat dus over een bepaalde kloof in de samenleving. Voor de luisteraars die het nog niet hebben gezien, kun je even kort uitleggen welke kloof je daarin bedoelt?
Het is wel grappig dat jullie die televisieserie voelt voor mij al heel lang geleden. Ik heb inmiddels alweer een nieuwe gemaakt die dit najaar op de buis komt over sociale media en de impact op onze democratie. Maar ik zal nog even vertellen wat Sander in de Kloof is. Sander in de Kloof is eigenlijk het resultaat van 7 jaar bij Quote te hebben gewerkt. Hè. Ik heb 7 jaar bij Quote geschreven, eerst als redacteur, daarna als hoofdredacteur. En daar schreef ik over de wereld van het grote geld, een wereld die ik al een beetje kende vanuit de Zuidas, waar ik daarvoor als advocaat werkte. En waar ik eigenlijk altijd al een beetje kritisch over was, maar toch ook niet zo kritisch als ik nu ben. Dat is eigenlijk een beetje gegroeid in die tijd bij Quote. Quote is een blad dat een verhaal vertelt aan zijn lezers en ook aan Nederland. Dat Nederland een land is waar iedereen het kan maken, waar je het zelf kan doen. He, waar gelijke kansen zijn en als je maar hard genoeg werkt, kun je het maken. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal dat alle mensen kan aanspreken. Een beetje in lijn met de Amerikaanse droom. Een verhaal dat heel aantrekkelijk is voor veel mensen. Alleen wel een verhaal waarvan ik in de loop der jaren, zeker in de laatste paar jaar bij Quote, begon te denken van ja, klopt dat eigenlijk wel? Als ik kijk naar waar wij wel over schrijven, vermogende Nederlanders, hebben die inderdaad zelf hun kans gepakt? Of waren er toch beslissende momenten in hun leven waarbij ze wel degelijk een voordeel hebben gehad van hun afkomst of wat dan ook? Meestal waren die mensen eigenlijk toch net wat minder zelfmeet dan ze zichzelf voordeden. Was er toch altijd wel net een bedrijf van papa dat ze konden overnemen? Of hadden ze anderszins een bevoorrechte start. Als je ook kijkt naar die quote 500, de belangrijkste lijst die wij natuurlijk maakten. Ja, die hele top 10 bestaat toch uit erfgenamen. Van mevrouw Heineken tot de kinderen van iemand als Dick Wessels. Die overigens ook weer niet helemaal zelfmeet was. Dus ja, als je dat een beetje door gaat kammen, dan kom je erachter dat al die verhalen minder zelfmeet zijn dan ze zeggen. Want ondernemers zelf zeggen heel vaak van ja, ik heb hier en daar wel een beetje geluk gehad, maar ik heb toch vooral ja, kansen gezien, heel hard gewerkt. He, die doen erg nadrukkelijk mee aan dat verhaal van zelfmeet zijn. Dus dat begon me een beetje te ergeren. Dus met die ergernis besloot ik wat te gaan doen. Dus toen ik wegging bij Quote in de zomer van 2020, toen ik ook stopte bij Op1, ben ik een eigen bedrijf begonnen in de podcast. Maar dacht ik ook, ik moet wat met dit thema. Want dit thema is belangrijk, is groot en ik heb ja, een blik op dat thema die misschien andere mensen niet hebben. Ik ben in hoge mate natuurlijk een onverwachte boodschapper voor deze boodschap. Omdat ik uit een hoek kom waarbij mensen vaak denken dat ik elitair ben. Of ja, juist heel erg voor de rijken, whatever that may be. Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat denken, omdat ik zo heet zoals ik heet, omdat ik er zo uitzie zoals ik eruit zie. Omdat ik ben ook wel pro-business, hè. Ik ben ook wel, ik hou van ondernemen, ik ben zelf ook ondernemer, ik heb helemaal niks mis, er is helemaal niks mis met geld verdienen, ik hou van een beetje ambitieuze mensen, dat klopt allemaal. Maar dat betekent niet dat je niet ook heel nadrukkelijk vraagtekens kan zetten bij de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht als het gaat om kansengelijkheid, de manier waarop we mensen belasten. Wat belast je wel, wat belast je niet? En ik heb vanuit dat perspectief, dus eigenlijk het perspectief van iemand die in de basis liberaal is, pro-ondernemerschap, pro-eigen verantwoordelijkheid zelfs, toch het een groot probleem vindt dat er in Nederland een grote kloof aan het ontstaan is en de kansengelijkheid onder druk staat. En dat is het programma Sander en de Kloof geworden, waarbij ik op allerlei verschillende thema's probeer uit te leggen nou ja, hoe die kloof zich manifesteert, hè, de huizenmarkt, het onderwijs, om maar wat te noemen. En hoe de vraag, wie zijn je ouders en hebben je ouders geld, doorwerkt in allerlei facetten van mensenlevens. Met ja, grote gevolgen, met name voor jongere generaties, waar dat relevanter is dan ooit. Jonge mensen, tieners, twintigers die nu in Nederland leven, die zijn enorm afhankelijk voor hun kansen en opties in het leven van de vraag, wie zijn mijn ouders? En dat dat vind ik niet goed. Dat vind ik heel zorgelijk. Dat is ook iets wat we in Nederland eigenlijk niet zo gewend waren. In de jaren 50, 60, 70, 80 van de vorige eeuw ja, werd eigenlijk alles steeds gelijker. Werd het steeds eerlijker, zou je kunnen zeggen. En dat zit nog bij heel veel mensen in het systeem. Ik merk dat ook hier in Zweden. Daar geldt in hoge mate hetzelfde. Ja, zijn mensen opgegroeid met het idee van ja, Nederland is toch een heel eerlijk land en de boel wordt netjes verdeeld en ja, we betalen al zoveel belasting. En er zijn allerlei soort van ja, ideeën die vrij sterk zijn over hoe we de boel hebben ingericht in Nederland, ja, die achterhaald zijn. En dat probeer ik te laten zien in dat programma.
Nou, het is duidelijk dat je veel bezig bent met vermogensongelijkheid. Zo schreef je dus ook eerder dit jaar in de Correspondent 5 voorstellen om ongelijkheid tegen te gaan. Een aantal van die dingen zijn dingen waar wij het bij dwars volgens mij volledig mee eens zijn. Zoals het hoge belasten van inkomen uit vermogen en erfenissen. Je analyseert de vermogensongelijkheid van Nederland heel scherp. Maar een van je oplossingen is dan ook om iedereen een soort persoonlijk beleggingsfonds te geven van een ton. Een startkapitaal voor iedereen, noem je het. Critici zouden zeggen dat dit een totaal niet gerichte financiering is, aangezien iedereen, hoe arm of rijk diegene ook is, het zou krijgen. Hoe valt dat volgens jou te rijmen met het oplossen van de vermogensongelijkheid?
Nou, wat een heel belangrijk verschil is tussen mij en wellicht jullie of GroenLinks, is dat ik dus niet zozeer bezig ben met een grote herverdelingsoperatie in dat boekje. Dus mijn doel is niet puur herverdeling, want inderdaad, als dat het doel zou zijn, dan is dit helemaal geen logische maatregel. Want zoals je zegt, rijke kinderen die die jubelton voor iedereen, zoals we hem maar zullen noemen, helemaal niet nodig hebben, die krijgen hem ook. Dus je maakt het gat niet kleiner daarmee. Maar mijn boekje is helemaal niet geschreven met het idee, we moeten alleen maar herverdelen. Voor een flink deel wel, hè, vandaar de belastingmaatregel. Meer belasten op vermogen, minder op arbeid. Maar een deel gaat vooral ook om het creëren van gelijke kansen. Een van de belangrijkste dingen die ik heb ontdekt of heb geleerd in het onderzoek rondom mijn programma en mijn boekje, is dat armoede net zo erfelijk is als rijkdom, vaak in Nederland. Niet altijd, maar vaak geldt dat als jouw ouders of grootouders moeite hadden om het einde van de maand te halen, dat jij dat waarschijnlijk ook gaat krijgen. En dat is iets wat je naar mijn idee alleen maar doorbreekt door mensen een zekere financiële slagkracht te geven in het leven. Dus in één keer een flink vermogen waarmee je onderhandelingsmacht creëert voor die mensen. En stel je voor, je bent jong. Je hebt schulden gemaakt, je wil je leven beginnen, dan moet je waarschijnlijk een baan aannemen die je op dat moment misschien wel helemaal niet wil of ook helemaal niet goed is voor je ontwikkeling. Met een jubelton, als jij een ton achter de hand hebt, ja, dan kun je opeens natuurlijk veel andere beslissingen maken. Dan hoef je die baan niet per se te nemen. Het geeft je onderhandelingsmacht in het leven. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te snappen dat als je niet met geld om kan gaan, of dat het logisch is dat mensen niet met geld om kunnen gaan als ze nooit geld hebben gehad. Er zijn gewoon heel veel mensen die leven hun hele leven van paycheck to paycheck, zoals dat in Amerika wordt genoemd, maar dat in Nederland gebeurt dat ook. En die leren nooit met geld omgaan. Die worden nooit financieel volwassen. En ik wil dat doorbreken door mensen zo'n vermogen te geven. Zo'n vermogen dat natuurlijk niet zomaar van de een op de andere dag op je rekening staat. Maar waar je het onderwijs natuurlijk moet op inrichten. Waar je goed onderwijs over moet geven van ja, wat kun je met een ton doen? Er zijn verplichtingen of er zijn voorwaarden aan verbonden. Hè. Wat mij betreft kun je het alleen gebruiken om een huis te kopen of een bedrijf te beginnen of je studieschuld af te lossen, dat soort dingen. Maar je kan je voorstellen wat er gebeurt als je weet, hè, je bent 16 en op je 25ste, ik heb het maar op 25 gezet, komt dat vermogen jouw kant op. Dan stimuleer je het denken erover. Je gaat met je klasgenoten praten van wat ga jij ermee doen? Wat vind jij verstandig? Wat zal ik ermee gaan doen? Dat is goed. Er is helemaal niks mis met het stimuleren van nadenken over geld. Op dit moment laten we dat aan de vrije markt over. Aan Instagram, waar allerlei idioten jou vertellen dat je in de crypto's moet. Of dat je, weet ik veel, een retreat op Ibiza moet gaan doen om jezelf te vinden. Dus de hele wereld van het geld, het financieel volwassen worden bij jonge mensen, laten we eigenlijk over aan de markt. En die doet er wat mij betreft hele slechte dingen mee. En ik denk dat we financiële educatie veel meer vanuit de overheid en vanuit de scholen moeten inrichten. En daar kan zo'n ton aan bijdragen. Maar goed, jouw punt was natuurlijk, die ton maakt die kloof niet kleiner. En dat klopt. En dat is dus natuurlijk ook niet de bedoeling. Die ton is gekoppeld in mijn boekje aan een diensttijd voor iedereen. Alle 18-jarigen een jaar in maatschappelijke dienst. En die geldt ook voor iedereen. Dus ik wil jong, oud, of nou, niet jong, oud, jong, maar arm en rijk, wil ik beide dezelfde deal geven. He, je gaat een jaar in dienst, een jaar zet je je in voor het collectief. En het collectief beloont jou met een startkapitaal van een ton. Dat geldt voor iedereen. Je kan natuurlijk niet de rijke kindertjes alleen dwingen tot dat jaar diensttijd. En dan vervolgens die ton niet geven. En ik denk dat voor rijke kinderen geldt dat die jaar diensttijd veel meer impact heeft dan die ton die voor hen een druppel is, niet op een gloeiende plaat, maar in een volle emmer, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat alsnog dus zijn nut heeft. En daar valt natuurlijk ook nog wel in alle eerlijkheid te zeggen dat in het systeem zoals ik dat voorstel in mijn boekje, het zo is dat de ouders van die rijke kinderen natuurlijk wel betalen voor die jubelton. Dus mogen hun eigen kinderen dan ook nog die ton krijgen.
Maar als ik dan zo goed hoor, vind je vermogensongelijkheid eigenlijk niet een probleem op zichzelf, maar wel de kansongelijkheid die daaruit volgt. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik vind geen enkele vorm van ongelijkheid in de basis een probleem. Mensen zijn niet gelijk. Mm-hmm. Er zullen altijd mensen zijn die ja, die het beter doen in het leven dan anderen. Die ambitieuzer zijn, die harder willen werken. Daar heb ik allemaal geen moeite mee.
Is het dan niet zo dat elke vermogensongelijkheid zorgt automatisch voor kansongelijkheid? Waar trek je dan die grens?
Ja, nee, klopt. De perfecte wereld bestaat niet. Je kan niet alles gelijk trekken. Maar er zijn wel in alle redelijkheid als collectief bepaalde grenzen. Grenzen te formuleren van, nou, hier vinden we het wel mooi geweest. Dus kijk, vermogen is op dit moment helemaal losgelaten. Een mens kan onbeperkt vermogen hebben. Nou ja, dat zie je dus ook gebeuren, dat enorm zich concentreert. Dat er in Amerika volgens mij op dit moment 3 miljardairs zijn die meer bezitten dan de overige 90% van de Amerikanen. Ja, ik vind dat je vermogen wel degelijk zou moeten limiteren tot een bepaald bedrag. Je moet altijd een balans vinden, wat mij betreft, tussen de menselijke ambitie, ook de scheppende kracht, de positieve kracht van ondernemerschap, het kapitalisme, de menselijke ambitie die erbij hoort, en het collectief. En het is ook niet zo heel controversieel om dat te vinden. Dat hebben we altijd gevonden in de 20e eeuw. Alleen we hebben dat gewoon een beetje losgelaten ten faveur van onbeperkte vermogensconcentratie bij de rijken.
Ik ben ook nog wel benieuwd naar die ton en hoe dat zit met inflatie. Want geld is in principe natuurlijk een relatief concept. Wordt geld gewoon niet minder waard hierdoor als je iedereen een ton geeft vanaf een 25ste?
Nee, dat geloof ik niet. Een van de voornaamste kritische punten op dat voorstel was dat je misschien de huizenprijs zou opdrijven. Hè, als je dus jongeren een ton geeft en die gaan allemaal dan een huis kopen. Die effecten zijn toch heel beperkt. Hè, er zijn 200.000 mensen per jaar die 25 worden. Dan zouden die allemaal tegelijk dus een huis moeten kopen in dat jaar. Nou ja, met een ton koop je natuurlijk helemaal nog niet een huis. Dan moet je alsnog een vast contract hebben en heb je nog heel veel meer geld nodig dan alleen die ton. Dus De kans dat zoveel 25-jarigen op het moment dat ze die ton binnenkrijgen meteen een huis kopen en er dus een prijsopdrijvend effect zou kunnen ontstaan en er inflatie kan plaatsvinden, ja, dat is eigenlijk uitgesloten. Het merkwaardige is dat dus we natuurlijk al jarenlang toestaan dat ouders kinderen tonnen cadeau doen, hè, jubeltonnetjes geven. Maar op het moment dat het een soort collectief ding wordt, dan gaan we opeens allemaal haken en ogen daaraan zien. Dus ik vind dat wel grappig. Dan komen er van die kakkers, die komen dan naar me toe en die zeggen, ja, je wil elke 25-jarige een ton geven. Ben je helemaal gek? Die kunnen daar toch helemaal niet mee omgaan. Die gaan allemaal domme dingen mee doen. En dan vragen ze iemand, heb je eigen kind een jubelton gegeven toevallig? Ja, die wel. Dus kijk, dat is een beetje het probleem. We hebben vooral vertrouwen in onze eigen kinderen, maar niet in alle andere kinderen. En dat wil ik doorbreken. Vertrouwen moet je gewoon geven. En als mensen domme dingen doen met die ton, ja, dan hebben ze een kans gehad. Ja. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen, want jonge mensen die willen gewoon hun leven beginnen. En als jij met je vrienden op de bank zit en je weet, ik krijg die ton over een paar jaar, ja, dan ga je echt wel daar een verstandig plan omheen verzinnen. Zeker als je een jaar in dienst bent geweest en dus feitelijk voor die ton een jaar hebt gewerkt voor het collectief. Dan ga je dat natuurlijk echt niet in de crypto stoppen, maar dan ga je daar iets verstandigs mee doen.
En je hebt het vooral over kansenongelijkheid die ontstaat aan de hand van een ongelijke sociaal-economische positie. Maar ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij naar kansenongelijkheid die ontstaat door ingewortelde discriminatie, door aan dan bijvoorbeeld van kleur of gender of seksualiteit?
Ja, nou ja, die dingen vallen natuurlijk niet helemaal los van elkaar te zien, maar ik heb dat in mijn programma natuurlijk wel geprobeerd. Hè. Dus mijn programma en boekje zijn echt geschreven op basis van hele simpele economische, eenvoudig te constateren feiten. Hè, hoe belasten we? Welk effect heeft dat? Hoe is ons onderwijs ingericht? Ik denk dat met name de onderwijsparagraaf in het Sander en de Kloof / Brugverhaal het meest raakt aan wat je aan de thema's die je nu noemt. He, dus de kansenongelijkheid in het onderwijs hangt heel erg samen met de vraag waar staat de school? Is er sprake van segregatie in de stad waar die school staat? Daar kom je meer, daar raak je meer aan die thematiek. Kijk, belasting. Toeslagenaffaire was natuurlijk gebaseerd op discriminatie. Maar belasting is in principe een soort vrij neutraal systeem. Onderwijs is al behoorlijk anders. Daar worden kinderen met een niet-westerse achtergrond toch vrij structureel onder geadviseerd. Dus ze krijgen minder hoog advies. Of een hoog laag moet je eigenlijk ook niet zeggen, maar krijgen niet het juiste advies. Op basis van de veronderstelling van, jouw ouders spreken niet goed Nederlands of zijn niet autochtoon Nederlands, dus we gaan met jou een beetje aan de veilige kant zitten en geven jou wat lager advies. Dus zeker in het onderwijs, om antwoord te geven op je vraag, is er natuurlijk heel duidelijk wel sprake van discriminatie.
Wat willen we daar dan aan doen? Want ik hoor nog niet echt per se een concrete oplossing daarvoor.
Sander de Brug pleit ik voor het verlengen van de brugperiode. Dus eigenlijk een middenschool. Zoals ze hier in Zweden bijvoorbeeld hebben. Daar zit je dus tot je 14e, 15e zit je met alle niveaus bij elkaar. Dat heeft een duidelijk positief effect voor mensen, met name van migratieachtergrond, die langer de kans krijgen om bijvoorbeeld een eventuele taalachterstand in te lopen. Je ziet ook dat het goed is voor jongens die op dit moment het moeilijk hebben in het onderwijs. Die komen vaak wat later in de puberteit, worden wat later rustiger, zal ik maar zeggen. En die hebben er dus baat bij dat ze wat meer tijd krijgen om op het niveau te komen waarop je wordt geselecteerd, zal ik maar zeggen. En je neemt daarmee, dat is ook heel belangrijk, je neemt daarmee een soort dogma, wat in Nederland natuurlijk heel sterk de samenleving verdeelt, weg. Namelijk dat tussen hoog en laag opgeleiden. Dus hier in Zweden zit je veel langer bij elkaar en merk je dat dat gewoon een minder diepe kloof tussen die twee groepen veroorzaakt. Het is ook veel geaccepteerder om bijvoorbeeld, terwijl je wel VWO zou kunnen, te kiezen voor praktisch onderwijs, omdat je dat gewoon leuker vindt. Dus het werkt ook heel nadrukkelijk twee kanten op. Ik heb hier buren in Gothenburg, die zijn beide hoog opgeleid, zijn allebei arts en die hebben 3 kinderen en die konden allemaal ook arts worden. En er is maar 1 arts geworden en 1 is timmerman geworden, gewoon omdat hij dat leuker vindt. Nou, in Nederland komt dat eigenlijk niet voor, omdat ouders die zien dat als sociale daling. Als jij hoog opgeleid bent en je kinderen gaan niet studeren, nou, dat vind je toch een beetje moeilijk uit te leggen op de golf. Dus dat is een kloof die in Nederland heel diep is, veel dieper dan nodig is. En die er ook voor zorgt dat mensen van kleur of met welke achterstand dan ook ten opzichte van de witte Nederlander, op een grotere achterstand worden gezet. Dus dat kun je wel, daar kun je wel wat aan doen.
Ja, dan was ik nog even benieuwd. Je hebt het dus over een startkapitaal, een ton voor iedereen die 25 wordt. Ik ben ook heel erg benieuwd, hoe kijk je naar het basisinkomen? Want dat is ook een beetje het idee van, je geeft iedereen gewoon geld en dan gaan mensen de goede dingen mee doen. Hoe kijk je daarna? En dus niet alleen mensen die jong zijn, maar ook al wat oudere mensen bijvoorbeeld.
Ja, daar ben ik dus niet voor. En dat is een duidelijk verschil met mensen die voor dat basisinkomen zijn. Ik ben wel echt iemand die vindt dat mensen ook moeten werken voor hun geld. En ik ben heel erg voor kansen geven. Maar als je echt gelijke kansen geeft, helemaal gelijk wordt het nooit, maar als je mensen echt serieus een kans geeft, dan moet je ook wel een soort deal met ze maken van, ja, dan moet je daarna ook niet de hele tijd weer je hand ophouden. En ik vind het basisinkomen toch te veel een uitkering. Een maandelijkse bijdrage die mensen toch weer afhankelijk daarvan maakt. Het basisvermogen, het startkapitaal, is echt bedoeld als een manier om zelf je leven vorm te geven. Om eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Om mensen te stimuleren hun leven en hun financiële leven tijdig en volwassen aan te pakken, zal ik maar zeggen. En dat zal niet voor iedereen werken. Er zijn altijd mensen die zullen hulp nodig hebben. En voor die mensen moet je een goed sociaal vangnet hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat van de misschien wel miljoenen mensen in Nederland die we nu hebben, die eigenlijk financieel niet volwassen zijn, of het financieel gewoon heel moeilijk vinden om hun financiën op orde te krijgen, dat een heel groot deel van die mensen gered, dat is een groot woord, maar enorm baat zouden hebben gehad bij zo'n startkapitaal en alle financiële educatie die daarbij hoort. Het zelfvertrouwen wat je daarmee kweekt bij mensen. De zeggenschap over je eigen leven. Ik denk dat dat veel meer verschil maakt, een veel betere investering is, ook vanuit overheidsoogpunt, dan een basisinkomen waarbij je mensen feitelijk gewoon een verhoogde uitkering geeft. Ja. En ook iedereen.
Maar wat ik nu ook een beetje hoor, is dat je geeft eigenlijk nu ook argumenten juist voor het basisinkomen. Meer eigen controle over wat je doet met het geld, bijvoorbeeld. En wat je nu ook een beetje veronderstelt, en dat vind ik ook kwalijk, is dat mensen dan die nu dan bijvoorbeeld arm zijn en het basisinkomen zouden hebben, dan niet daar verantwoordelijk mee om zouden gaan. Terwijl dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Armoede is niet een gevolg van een gebrekkige persoonlijkheid, maar een gebrek aan geld. Hoe kijk je daar dan naar?
Nee, maar dat zeg ik helemaal niet. Kijk, mij gaat het erom dat je zoveel mogelijk mensen stimuleert om financieel zelfstandig te zijn en financieel volwassen te zijn. Gewoon hun eigen boontjes te doppen. En dat betekent dat je het liefste hebt dat er zo'n klein mogelijke groep mensen afhankelijk is van de overheid. Een bepaalde, welke vorm dan ook, van uitkering. Ik vind het basisinkomen is gewoon een uitkering. En ik denk dat alleen een basisinkomen dus helemaal niet stimuleert dat je mensen, dat je een grotere groep mensen zelfstandig laat zijn, financieel zelfstandig laat zijn, maar dat je juist de groep mensen die financieel niet zelfstandig is en afhankelijk is van een uitkering, alleen maar groter maakt. Het is een fundamenteel verschil, denk ik, tussen sociaal-democraten, socialisten en liberalen. En in die zin ben ik echt een liberaal, zal ik meteen toegeven, lieve linkse mensen, dat ik gewoon echt geloof in eigen verantwoordelijkheid. En dat je het zelf moet doen in het leven. En dat je dus niet de hele tijd moet leunen of op rijke ouders, of op de overheid. Is hetzelfde manier van handje ophouden.
Dat brengt mij dan denk ik naar het volgende onderwerp. Dan sluiten we het vermogensongelijkheid onderwerp even af. Je hebt in je columns namelijk de afgelopen jaren het debat over de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt nogal op scherp gezet, zou ik willen stellen. Driekwart van de Nederlandse vrouwen werkt part-time. Relatief dragen vrouwen minder bij aan het BBP. En vrouwen zijn dan ook afhankelijker van mannen. In ieder geval, dat zijn argumenten die jij zelf ook hebt opgenoemd. En waarom vind jij dat we hier vanaf moeten?
Ik word altijd op dat onderwerp aangesproken. Terwijl, het is iets wat zichzelf gewoon natuurlijk oplost. Dat is al lang aan de gang. Het is namelijk gewoon niet houdbaar. In eigenlijk de hele Westen zijn vrouwen in de jaren 50, 60, 70 de arbeidsmarkt opgekomen. Omdat het nodig was. Omdat na de oorlog waren de arbeidskrachten nodig. Mannen waren doodgegaan in de oorlog. En er moest enorm economische groei gerealiseerd worden. En daar waren vrouwen bij nodig. Alleen Nederland heeft altijd zo'n luxe positie gehad. Het was een relatief rijk land. Met hele lage kosten. We hadden een gasbubbel in Groningen. De boodschappen waren goedkoop. Alles groeit in die polder van ons. De boten komen met spullen naar Duitsland. We hebben de grootste haven van Europa lange tijd. Dus Nederland heeft gewoon heel veel geluk gehad. We hebben gewoon relatief rijk land gehad met lage kosten. En dat betekende dat wij het conservatisme, wat natuurlijk helemaal niet uniek Nederlands is of zo, maar wat in al die andere landen ook zo was, maar wij hebben dat gewoon langer kunnen volhouden. Zo simpel is het. En dat begint nu pijn te doen, omdat dat steeds moeilijker wordt. Onze historische voorsprong begint een beetje op te raken. En dus moeten we meer gaan werken. om hetzelfde welvaartsniveau vast te houden. En,
ja, maar jij hebt eigenlijk als oplossing voor de houdbaarheid gewoon meer werken.
Ja.
Dus eigenlijk meer produceren, maar zou je niet zeggen, laten we gewoon proberen minder te consumeren. We hebben helemaal niet nodig dat we een privéjet hebben bijvoorbeeld.
Ja, dat welvaartsniveau hoeft niet zo hoog te zijn. Dat kan ook een oplossing zijn.
Ja, natuurlijk zou dat een oplossing kunnen zijn, maar dat is hier echt alleen maar in theorie, want niemand wil terug in welvaart. Dat is echt een naïeve gedachte.
Je kan het toch stimuleren?
Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Het is politiek onverkoopbaar om tegen mensen te zeggen, ja jongens, we gaan met z'n allen terug. Dat heeft mevrouw Kaag heel dapper gezegd, van we worden met z'n allen een beetje armer. Ja, dat is natuurlijk, dat is niet te verkopen sowieso, maar het is al helemaal niet te verkopen als je ziet dat de rijken alleen maar rijker worden. Dus dat is een boodschap, die kun je niet verkopen. Het is ook niet een goede boodschap, denk ik, met het oog op de klimaatverandering en de energietransitie die we moeten doen met z'n allen. Daarvoor, ik ben van niet van het degrowth model, zoals jullie al horen. Ik ben van het groene groei model. Ik denk wel degelijk dat er groei nodig is om dat voor elkaar te krijgen, omdat degrowth gewoon niet realistisch is. Mensen gaan niet vrijwillig zeggen, ja, doe maar minder. Ja, die auto, ja, we doen die auto wel weg. Of dat doen mensen gewoon niet. En ze gaan absoluut niet mee in dat verhaal. Dus is de enige optie die we hebben, is groene groei. Hoewel ik in de basis best wel met je eens ben dat het echt wel minder kan. Dat we te veel hebben, dat we te veel consumeren, dat we gewoon terug moeten met z'n allen. Maar als ik dat zeg, dan kun je de reacties al uittekenen. Dan ben ik natuurlijk een elitaire klootzak die dat makkelijk kan leiden. En dan beginnen mensen te zeggen, ja, en jij vliegt de hele tijd en Jan met de pet mag van jou niet meer vliegen. Kijk, dat soort discussies kom je dan terecht. En dat maakt dat ik denk dat degrowth absoluut niet gaat werken.
Je zei ook dat het probleem van parttime werkende vrouwen zichzelf aan het oplossen is. Klopt dat echt? Want als ik kijk in mijn eigen generatie, is parttime werken juist meer de norm dan fulltime werken.
Ja, nou ja, geniet ervan zolang het kan, zou ik zeggen. Op een gegeven moment worden de prijzen gewoon te hoog. En we zitten nu in een merkwaardige fase dat we eigenlijk aan het eind van ja, toch redelijk kunstmatige economische groei zitten. Voornamelijk door enorm lage rente en zo. Nederland is heel rijk, maar ik geloof echt dat het Nederland nog een paar tikken gaat krijgen de komende jaren. Dat we boven onze stand leven, dat er heel veel mensen parttime werken, terwijl ze gewoon voltijd kunnen werken. En dat is in de basis luxe. En die luxe kunnen we straks niet meer betalen. En ik vind het ook een beetje, ik heb er wel moeite mee. Want jonge mensen die hebben daar vaak, ook een beetje progressieve jonge mensen, die hangen daar een soort van zweem van altruïsme of eigenlijk wel morele superioriteit aan. Van ik hoef niet zo te werken, want ik ben ook met andere dingen bezig en ik heb een moestuin of weet ik veel. Ik snap dat wel, dat is heel mooi, maar je moet ook echt goed begrijpen dat je niet alleen voor jezelf werkt. Je werkt voor het collectief. Er zijn mensen die kunnen niet werken, omdat ze gehandicapt zijn, omdat ze jong zijn, omdat ze oud zijn. We hebben ontzettend veel ouderen, we vergrijzen als een gek. Je hebt je verantwoordelijkheid voor het collectief. Het collectief dat ook heeft geïnvesteerd in jou vaak met een studie voor relatief weinig kosten. Die heeft geïnvesteerd op allerlei andere manieren ook in jou. Met lage zorgkosten, et cetera. En daar heb je gewoon wat tegenover te stellen. Dus als jij een goede opleiding hebt gedaan en je gaat, terwijl je topfit bent, op je 25ste betogen dat jij maar 4 dagen in de week wil werken, want die andere dag in de week wil je dingen voor jezelf doen of zo. Ik vind dat niet iets om nou heel trots op te zijn. En ik bespeur bij sommige mensen dat ze dat wel zijn. En dat ze eigenlijk een beetje doen alsof die mensen die 5 dagen in de week werken een soort van slaven van het kapitalisme zijn en een stelletje simpele consumenten die alleen maar denken aan de nieuwste auto. Ik vind dat niet correct.
Maar Sander, hier gaan we eigenlijk ermee vanuit dat naast het parttime werken mensen eigenlijk helemaal niks nuttigs doen. Alleen maar zichzelf denken. Maar bijvoorbeeld is ook heel veel onbetaald werk. Denk aan bijvoorbeeld mantelzorg. Of denk aan bijvoorbeeld werk in het huishouden. Dus ja. Je gaat er een beetje vanuit dat mensen geen flikken doen in hun tijd die ze daarnaast over hebben.
Nee. Daar ga ik absoluut niet van uit. Alleen de cijfers laten heel duidelijk zien dat wij in Nederland natuurlijk helemaal niet meer kinderen of meer ouderen hebben dan in andere landen. Dat ze in andere landen ook tijd besteden aan hun kinderen, dat ze ook mantelzorgen. Het enige verschil tussen Nederland en alle landen om ons heen is niet het aantal uur dat we met onze kindertjes thuis gezellig doen of dat we mantelzorgen. Het enige verschil tussen ons en alle landen om ons heen is het aantal uren dat we werken. Dus als er zo'n duidelijk verschil is op dat ene punt, is het onzin om je te beroepen op mantelzorg of de zorg voor kinderen, die overigens ook maar een paar jaar in je leven is. Hè. Je hebt maar een jaar of 4, 5 kleine kinderen die nog niet naar school gaan. Je hebt ook maar een paar jaar te maken met mantelzorg. Het is geen reden om je hele werkende leven van 40 jaar parttime te werken. En dat is wel de praktijk in Nederland.
Dan nog een ander punt, want als je minder werkt, dan ben je ook een heel stuk productiever. Want het werkt gewoon als mensen daarnaast nog een stukje ontspanning hebben en ook met andere zaken bezig zijn dan 5 dagen in per week slaaf zijn van het kapitalisme, zoals je dat mooi bijna noemt. Ja. We hebben dus minder uren, maar we zijn alsnog een heel rijk land. Dus waarom zouden we meer werken? Wie zegt dat dat gaat helpen?
Zoals ik net al zei, we zitten in het staartje van een historische voorsprong. Wij profiteren nog steeds van het feit dat wij al 4 eeuwen gewoon heel rijk zijn. Door kolonialisme, door fossiele brandstoffen die door onze havens zijn vervoerd, die we uit de Groningse grond hebben getrokken. We hebben een historische voorsprong waar we nu nog steeds een beetje op teren. En dus vind ik het een beetje decadent om te doen alsof wij zo briljant zijn en zo super effectief en productief, dat wij in die 3 dagen zo ongelooflijk veel waarde creëren. Nee, we zijn nog steeds aan het freeriden op wat we in het verleden uit de grond hebben getrokken. En kijk, ook op persoonlijk vlak, want dat is natuurlijk eigenlijk het argument. Meestal is het gewoon een egoïstisch argument. Waarom wil je minder werken? Ja, meer tijd voor mezelf. Als je kijkt naar hoeveel Nederlanders in de knoop zitten met zichzelf, bezig zijn met spiritualiteit, met allerlei onzin, dan denk ik, jongens, zorg nou dat je een leuke baan hebt. Dat je werk doet dat zin geeft. Dat je denkt aan het einde van een werkdag, ik kom om 5 uur, 6 uur thuis, ik heb gewoon mijn steentje bijgedragen. Dan hoef je niet met spirituele stenen crypto's te handelen op je zolderkamer. Nee, dan ga je gewoon lekker op de bank ploffen, koken, eten met je wederhelft en je gezin. En dan ga je lekker naar bed en dan ben je heel tevreden. Dus ik zie ook gewoon een verband tussen hoe weinig wij werken en de bizarre behoefte aan spiritualiteit en de gevoeligheid voor complottheorieën in Nederland.
Is dat niet hetzelfde in heel veel andere landen, waar complottheorieën ook enorm aanslaan, maar misschien part-time werken minder de norm is?
Nee, Nederland is vrij extreem op dat vlak. En ik kan dat niet loszien van ons teveel aan vrije tijd. We zitten ook het meest van bijna elk, volgens mij van heel Europa zitten we ook het meest op sociale media. We hebben gewoon heel veel tijd over en gaan we allemaal domme dingen.
Oké, we hebben heel veel tijd over, maar zou je niet kunnen zeggen als overheid, we gaan bijvoorbeeld stimuleren dat mensen meer vrijwilligerswerk gaan doen. Of dat inderdaad mensen bijvoorbeeld meer vrijwillig mantelzorg gaan doen of iets in die richting.
Ja, dat is een heel rechts argument. Hè? Dus dat is eigenlijk wat CDA, wat conservatieve partijen altijd zeggen. Van ja, vrouwen moeten aanrechten subsidie krijgen. Dat zeggen ze al 50 jaar. Vrouwen moeten lekker thuis blijven, want dan kunnen ze vrijwilligerswerk doen bij de kerk. En kunnen ze voor de kindertjes zorgen. Nee, dat is onzin. We hebben gewoon onze manieren om de zaken economisch te waarderen in de maatschappij. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is een prima efficiënt systeem. Kleuterleidster op de kinderopvang kan voor heel veel meer kinderen zorgen dan 1 moeder alleen. Dus ja, ik geloof niet dat Nederlanders nou... Nederlanders zijn trouwens wel heel goed in vrijwilligerswerk en doen heel veel dingen daarnaast. Dat is heel fijn, dat moeten we vooral ook zo houden. Maar ik geloof niet dat als Nederlanders gemiddeld 1 of 2 uur, want dat is waar we het over hebben, hè, per week meer gaan werken, dat ze opeens ophouden met vrijwilligerswerk en de hockeytraining en weet ik veel, de kantinediensten.
Maar in principe gaat het gewoon om een hele dag extra werken. Want 32, misschien 36 uur is dan ongeveer de part-time norm. En een 8 extra uur is niet alleen het echt 8 extra uur werken, maar ook gewoon alles wat erbij komt kijken van reistijd en ruimte in je hoofd.
Nee, maar wij hebben het over gemiddeldes. Hè? Dus volgens mij is het zo dat alle tekorten in de zorg en het onderwijs zijn opgelost als iedereen die werkzaam is in een van die twee sectoren 1 uur meer gaat werken. Hè, dus we praten natuurlijk over gemiddeldes. Dus voor iedere vrouw die 40 uur werkt, en die zijn er gelukkig ook heel veel, staat dus een vrouw die maar, 18 uur werkt of zo. Dus het is niet zo dat iedereen 5 dagen moet werken. Dat zeg ik helemaal niet. Alleen op dit moment is het zo dat vrouwen gemiddeld maar 3,5 dag werken. En dat zou dus 3,7 of 3,8 dag moeten worden. En dan is er al helemaal geen probleem meer. Dus we praten niet over een idiote verzwaring van de werklast. Nee, 1 of 2 uurtjes meer. We zijn uit de penarie.
Ja, maar Sander, dat gaat ook een beetje uit. Dat die mensen die in zorg bijvoorbeeld werken überhaupt meer kunnen werken.
Ja, kunnen ze.
Dat ze bijvoorbeeld niet heel veel stress hebben of whatever, overgang. Of dat ze gewoon cirrhoses kunnen krijgen. Dat is gewoon vaak niet zo. Heel vaak is het gewoon niet zo dat. Bijvoorbeeld, kijk, in de kinderdagopvang bijvoorbeeld. Je kunt niet in de avond werken bij de kinderdagopvang. Nee. Want dat gaat gewoon niet.
Nou, los van het feit dat de meeste mensen wel degelijk meer kunnen werken en dat de overheid dus nu ook niet voor niets dus allerlei campagnes voert met een voltijdsbonus om die mensen over de streep te trekken en dat volgens mij ook best aardig gaat, is het zo dat vooral die mensen zichzelf een slechte dienst bewijzen. Part-timers in Nederland, die hebben vaak gewoon een slechte deal omdat ze vaak de workload en de stress van een voltijdbaan hebben tegen part-time beloning. Werkgevers in Nederland die zijn ontzettend blij met die part-time cultuur, omdat ze weten dat je voor 1 positie heb je eigenlijk 2 mensen die je net zoveel betaalt als een voltijder, maar die wel degelijk eigenlijk bij elkaar opgeteld meer doen. Dus het is ook gewoon zo'n ontzettend slechte deal voor heel veel vrouwen in Nederland die juist lijden onder het proberen te combineren van alles. Die zichzelf wijsmaken dat ze alles moeten doen. Dus en thuis moeten zijn voor de kinderen en moeten werken. Juist die combinatie zorgt voor stress en ellende. En dus moet je jezelf een goede deal gunnen en gewoon voltijd werken. Dat is veel efficiënter.
Dan wil ik eventjes een stukje voorlezen uit een Volkskrant column van jou, al wel van 4 jaar geleden. Dus ik ben benieuwd of je er nog achter staat. Van 24 november 2019. Begincitaat. Kiezen voor zelfontplooiing is een egoïstische keuze die door anderen economisch gecompenseerd moet worden. En met anderen bedoel ik vooral mannen, van wie veel vrouwen financieel afhankelijk zijn. Mannen die korter leven dan vrouwen, maar wel grotendeels de AOW financieren. Mannen ook die dankzij hun fulltime salaris de alimentatie betalen voor een parttime of niet werkende exen. Einde citaat. Ja, je komt hier nogal over als een conservatieve, oh wat hebben mannen het toch zwaar tegenwoordig man. Sta je hier nog steeds achter?
Ik sta hier nog steeds achter. Alleen het probleem is dus dat veel progressieve mensen niet zo goed inzien wat nou echt progressief is. Kijk, wat ik hier bepleit is gewoon dat vrouwen financieel zelfstandig zijn. Emancipatie wordt in Nederland, en dat komt vanuit die culturele luxepositie, veel te vaak gezien als een culturele aangelegenheid. Ik heb hier in Zweden ooit een verhaal gemaakt met de echte hardcore feministen hier. En in Zweden en in eigenlijk elk ander land draait emancipatie, feminisme, draait maar om 1 ding. Poen, economie. Financiële gelijkwaardigheid. Want daar begint alles. En in Nederland gaat het heel vaak over culturele zaken, meer in de MeToo-sfeer. Het gaat om geld. Zolang vrouwen in Nederland zichzelf vrijwillig afhankelijk maken van mannen, is er geen sprake van emancipatie. En dat gebeurt nog steeds. Dus wat ik daar schrijf, sta ik volledig achter. Omdat ik vind, als progressieveling, dat je voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen moet zijn. En ik ook vind dat je moet kijken naar het collectief en wat je bijdraagt aan het collectief. En wat ik daar zeg en wat ik net ook al zei, dat komt dus eigenlijk nog steeds heel erg overeen na 4 jaar, is dat als je dus alleen maar met jezelf bezig bent en niet nadenkt over wat betekent mijn wel of niet werken voor het collectief, dan ben je egoïstisch bezig.
Oké, dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp, namelijk de persoon Sander. Want in je serie Sander en de Kloof heb je het vooral over de kloof. In je boek Sander en de Brug vooral over de brug. Maar in beide is het onderdeel Sander nog wel vrij onderbelicht gebleven. Je hebt namelijk sterke meningen en je schuwt op hem ook niet. Is er voor jou niet de carrière in de politiek weggelegd?
Politiek. Nee, ja, die vraag heb ik wel vaak gekregen. Zeker de laatste jaar. Toen, en ook nog de laatste weken, sinds iedereen daaruit wegloopt. Ja, dat gaat niet, want ik woon in Zweden en ik word hier vader. En dat gaat nu niet. Misschien gaat het ooit wel. Maar ja, ik heb de luxe dat ik een heel prettig leven heb. En een mooi bedrijf en fijn werk. En een fijn inkomen. En dat ik dus eigenlijk heel veel te verliezen heb als ik in de politiek zou gaan. En ik op dit moment de politiek ook geen prettige omgeving vind. Door sociale media, door het niveau wat ik eigenlijk steeds lager vind liggen in de Tweede Kamer. Het gebrek aan inhoudelijke gesprekken, de focus op de poppetjes de hele tijd, maar een soort persoonlijkheidscultus rond iedereen optuigen. We leven in een extreem anti-intellectuele tijd. Ik denk niet dat ik het lang zal volhouden en ik denk ook niet dat ik geschikt ben als politicus. Ik ben helemaal niet goed in compromissen, ik ben heel ongeduldig, ik vind vrij snel mensen irritant. En zeker in de politiek, denk ik. En je moet toch een beetje diplomatiek zijn. Je moet een beetje opportunistisch zijn. Je moet niet al te zwaar hangen aan je principes. Nou, dat het zijn maar kwaliteiten die ik niet heb.
Maar het is wel zo dat vaak als mensen ouder worden en ook als ze kinderen krijgen bijvoorbeeld, ze dat juist kwaliteiten wel weer een beetje toch aan leren. Dus zie je dat niet ook voor jezelf misschien in de toekomst? Hier in iets.
Nou, we zullen zien. Dat weet ik niet. Het heeft echt geen zin om zo ver vooruit te kijken. Dat idee dat je een heel ander mens wordt als je kinderen krijgt, daar ben ik wat sceptisch over. Maar misschien is dat over een paar dagen anders als het kind eindelijk komt. Ze laten even op zich wachten. Dat weet ik niet, joh. Dat zien we dan wel weer. Maar ik ben volgens nog heel, heel tevreden met mijn huidige rol in het debat. En soms voel je wel een soort van lichtheid van ja, ik moet ook wat meer bijdragen en zo. Anderszins, ja, ik draag ook op mijn manier dingen bij. Ik maak series die gelukkig goed bekeken worden en schrijf stukjes die goed gelezen worden en beïnvloed natuurlijk wel degelijk hier en daar het debat. De vraag is of je hetzelfde kan bewerkstelligen in de politiek. Ik denk dat je daar toch meer een soort van opportunisme nodig hebt. Dat ik eigenlijk niet heb.
Oké, nou goed. Eerder in het interview benoemde je eigenlijk dat je een liberaal bent. Zou je ook zeggen dat je kapitalist bent? Want ja, veel van je gedachtegoed zit nog een beetje binnen het kapitalisme. Van geen degrowth, groene groei. Je hebt in ieder geval niet echt fundamentele kritiek op. Zie je het kapitalisme echt als een houdbaar systeem voor zowel mens als aarde?
Ja. Ik denk dat het kapitalisme gewoon het minst slechte stelsel is. Maar dat het kapitalisme alleen functioneert met een sterke overheid die hele duidelijke regels stelt. Het kapitalisme functioneerde het beste in de jaren 50 onder Roosevelt. Dat was inmiddels wel Eisenhower, maar vormgegeven eigenlijk de New Deal van Roosevelt. En met hoge belastingen op vermogen en ook op inkomen tot wel 94% in Amerika in de hoogste schijf. Met ook behoorlijke stimulering vanuit de overheid. Veel focus op goede infrastructuur. Al die treinen, spoorlijnen die we in Amerika, Nederland en Europa hebben aangelegd, maar inmiddels allemaal weer hebben afgebroken. Het is verschrikkelijk. Allemaal uit die tijd werd er gewoon ontzettend veel geïnvesteerd in de maatschappij. Het kapitalisme functioneerde uitstekend. De overheid was ook heel ondernemend. Die tijd zou ik terug willen. En dat is dus helemaal niet weg met het kapitalisme, maar gewoon terug naar het goede kapitalisme.
Al heel even realistisch, want je had het ook over mensen die gaan niet vrijwillig minder consumeren. Maar nee. Hoe houdbaar is dat dan? Want als mensen niet meer elke dag, online gaan shoppen om weer een Prada kledingstuk, ik weet niet of dat überhaupt iets is, te kopen.
Dat vind ik wel schattig dat jullie als linkse mensen nu zoeken naar luxe merken die jullie nog nooit hebben gezien.
Ja, ik ben geen kakker namelijk. Dus...
Ik heb ook nog nooit een Prada-tas gezien. Maak je geen zorgen.
Oké, maar even de vraag dus. Denk je, er zijn gewoon in de basis er zijn gewoon niet genoeg middelen om onze vraag van nu te voorzien voor de langere termijn. Dus het moet, denk ik wel, om de overleving van onze eigen soort, zoals Frans Timmermans het zei, veilig te stellen, moeten we gewoon minder, misschien, minder consumeren.
Ja, dat is maar hoe je het definieert. Ik bedoel, wat hebben we echt nodig? Er is genoeg voedsel, er is genoeg... De basisvoorzieningen kunnen we wel aan. Kijk, als iedereen vier auto's moet, ja, dan hebben we niet genoeg voor batterijen en zo. Maar voor de basisdingen is er wel degelijk genoeg, volgens mij. Maar goed, ja, kijk, je zit altijd met een kloof tussen wat je eigenlijk zou willen en wat eigenlijk zou moeten en wat haalbaar is. Dat is natuurlijk ook de politiek. En als ik één ding zeker weet, is dat je mensen niet meekrijgt in een krimpboodschap. Dus of je die mensen dan voor de gek moet houden met een boodschap die niet krimp is, maar eigenlijk wel krimp is. Of dat je gewoon moet zoeken naar een manier waarop die krimp toch niet nodig is. Kijk, ik ben ervoor om dingen eerlijk te prijzen. Gewoon een eerlijke prijs op alles. Dan worden sommige dingen onbetaalbaar voor veel mensen. Ja, dan krijg je meteen de kritiek. Ja, dan is vliegen alleen nog maar voor de elite. Dan is dit nog alleen maar voor de elite. Wat ik altijd een heel raar argument vind. Want ja, op dit moment is een Ferrari rijden ook alleen maar voor de elite. Op dit moment is een villa in het Gooi ook alleen maar voor de elite. Dus waarom vinden we dat acceptabel? En vinden we dat geen probleem? Vinden we dat wel een probleem bij vliegtickets? Waarom is dat opeens een grondrecht? Maar goed, ik ben daarvoor, maar... De meerderheid van de mensen in Nederland is daar niet voor, want die hebben daar wat bij te verliezen. Die hebben net allerlei vooruitgang geboekt in de afgelopen 20, 30 jaar. Want toen ik jong was, was het nog helemaal niet zo normaal. He, toen ik op de basisschool zat, was ik, weet nog, in groep 8, was ik de enige die ooit in een vliegtuig had gezeten. Er zijn in de korte tijd zijn alle dingen normaal geworden die eigenlijk niet normaal zijn. En om die dingen van mensen af te pakken, gaat heel lastig worden. Maar op sommige vlakken zal dat moeten. Hè? Als het gaat om vliegen, ja, sorry, maar daar moeten we gewoon, wat mij betreft, zouden we een rantsoen moeten doen. Gewoon iedereen één vluchtje per jaar of zo. Dan heb je ook dat gezeik met dat elite-argument niet meer. Maar goed, op sommige vlakken zul je van mensen dingen af moeten pakken. Maar op andere dingen is dat onverkoopbaar en zul je gewoon moeten streven naar groene.
Ja, maar puur de luchtvaart, dat is 2% van de totale broeikas uitstoot. Ja. Dan haal je het echt nog lang niet. En je zegt, op basisniveau, dat kunnen we wel volstaan. Voldoende voedsel bijvoorbeeld, wat je aangehaald. Maar als je kijkt naar Earth Overshoot Day voor Nederland, we hebben, volgens mij waren het 3 aardes nodig op dat moment, als we iedereen op onze manier leven. Dus,
ja, maar goed, Dat is als we zo doorgaan als nu. Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar enorm veel fossiele industriële processen, het produceren van allerlei troep die we denken nodig te hebben, waar enorm veel fossiele brandstof doorheen gejaagd wordt. Ja, dat kan natuurlijk echt wel anders. Dus ik heb dat boekje Groene Groei gelezen van... wie was dat nou ook weer? Barbara Baarsma, notabene. Daar ben ik gewoon wel voor. Ik denk dat dat het enige is. Ik zou dat ook zeker lezen naast jullie degrowth propaganda.
Ik ben wel benieuwd, maak jij je ook druk om ongelijkheid tussen Nederland en andere landen in de wereld, waar ook dus een groot verschil tussen zit?
Ja, tuurlijk. De ongelijkheidsdiscussie in Nederland is natuurlijk in zekere zin decadent. Ik bedoel, waar hebben we het over? De mensen die in Nederland zichzelf zielig vinden, zijn natuurlijk helemaal niet zielig op wereldschaal. Maar ja, het lastige van verschillen tussen mensen in welvaart en inkomen is dat absolute armoede blijkt makkelijker op te lossen dan relatieve armoede. Dus... het kapitalisme heeft best wel een goede job gedaan als het gaat om het uit de armoede tillen van grote delen van de wereld. Hè? Azië, Afrika is de afgelopen 10, 20, 30 jaar is eigenlijk best wel de goede kant op gegaan. In de zin dat er veel mensen uit die absolute armoede zijn getrokken. Waar dat in de jaren 80 bijvoorbeeld nog veel problematischer was. Alleen je merkt nu dat eigenlijk het grotere probleem wereldwijd is om die relatieve armoede, of het verschil tussen de rijke elite en de massa binnen landen, dat veel meer instabiliteit en gezeik veroorzaakt dan die absolute armoede. En ik zou zeggen dat daar dus ook meer denkkracht naartoe moet. Natuurlijk blijft het een constante uitdaging om te zorgen dat Afrika en Azië, delen van Azië, niet in armoede vervallen, in hongersnoden en dat soort dingen. Maar ik geloof dat daar nu niet de grootste bedreiging voor de wereld als geheel, zeg maar, ligt. Maar in de instabiliteit binnen landen zelf, die te maken heeft met die relatieve armoede.
Oké, heel goed bedankt. We zijn hiermee aan het einde gekomen van de podcast. Hopelijk heeft Sander een brug kunnen slaan tussen de kloof tussen Dwars en hemzelf. In ieder geval, hij kan praten als brugman. We bedanken Sander voor het aanschrijven in onze digitale studio. We bedanken jullie voor het luisteren. En dan sluiten we af met een teaser voor de volgende gast.
Toeslagenaffaire. Wie kan dat zijn?
Ja.
Dat we luisteren over 2-3 weken. Komt dat ook nog weer online. Maar heel erg bedankt, Sander.
Graag gedaan.